toen voor Nieuwsuur. Toen ben ik er 3 keer geweest. Dus 1 keer voor het, toen er nog werd gezocht naar lichamen. Toen heb ik dus meegemaakt dat er nog een Peruaanse... Ja, was die familie nog gekomen. En die heb ik toen kort gesproken. Ik ben er geweest toen de olie uit het schip werd gehaald. Dat is door Nederlanders gebeurd. Ik ben er voor de rechtszaak geweest. En ik ben bij het omhoogtakelen van dat gigantische vlegbouw.
Dat was ook een operatie van dagen.
Was dat geweest.
Zo gelukt.
Dus het is een van de... Ja, ik heb er wel echt bijzondere herinneringen aan. Welkom bij aflevering 70 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering staan we stil bij een van de meest dramatische, meest bizarre gebeurtenissen in Italië van de afgelopen jaren. Het is deze maand namelijk 10 jaar geleden dat de Costa Concordia na een ongelukkige inchino, een buiging, voor de kust van het eiland Giglio kapseisde. Genoeg over te vertellen. En een van de eerste dingen die ik als journalist zelf in Italië van dichtbij heb meegemaakt. We hebben lezerspost die we gaan behandelen. Wat vragen van lezers, van luisteraars. Die we gaan behandelen. Vragen van luisteraars. Er is namelijk fikse kritiek gekomen in het tijdens het kerstreces van de Italië-podcast. Dus daar gaan we even het uitvoerig over hebben.
Gaan we het over hebben? Ja, daar gaan we het over hebben.
We hebben een mooie cultuurtip, al zeg ik het zelf. Namelijk het einde van een soort Napolitaanse Griekse tragedie die Gomorra de serie is. Het 5e seizoen staat nu op Netflix. Ik heb hem helemaal gekeken.
Echt?
Ik ga je er alles over vertellen. Maar laten we beginnen met... Doe jij aan Dry January? Nou, ik weet dat je dat niet doet, want we hebben hier vorige week gezeten. En de week daarvoor. Ja. En daar was weinig dry's aan te bekennen. Maar heb je het wel eens gedaan?
Nee, ik geloof doorgaans niet in dat soort hele radicale... Ik doe wel, behalve dan de Italië-podcast, dan drink ik niet door de week, zeg maar. Nog meer dan ik dat eigenlijk al deed door de rest van het jaar. Maar dan probeer ik in het weekend, dan zeker in deze lockdown, zijn er dan eindelijk misschien 2 vrienden die op bezoek komen. En of je gaat een keer, dan doe ik zeker een wijntje. En ik was niet van plan om dat te verdry januaryen.
Oké, helder. Ja. Vandaag
maar
doe je wel een dry January.
Het is door de week zo, hè?
Het is dry January, het is echt iets Amerikaans, hè? Want ik heb het wel eens, ik heb denk ik 3-4 keer gedaan, nu niet. Ik vind wel mensen.
Ja, vorig jaar deed je eraan, weet ik.
Ja, ik vind mensen die nu in deze tijd met wat er nu allemaal niet meer kan en nog niet kan, ook dat helemaal uitsluiten. Klinkt een beetje treurig, maar ik weet niet. Het is ook, ik ben absoluut geen overmatig drinker, dus ik heb dit jaar geen Dry January. Maar ik heb het wel eens in Italië gedaan. Toen werd me heel raar aangekeken, want daar is het fenomeen. Wat in ieder geval, het kan snel gaan, want hier was het 15 jaar geleden ook nog niet bekend.
Nee,
maar laten we eerlijk
zijn, de Italiaan heeft het ook minder nodig dan de gemiddelde. Je hebt daar ook dronkenlappen en alcoholisten. Maar de gemiddelde Italiaan, ik bedoel, als je daarmee een aperitivo doet en jij zit een beetje op het Nederlands tempo, want het is vrijdagmiddag en je hebt een beetje zware werkweek gehad, en je denkt, we doen er nog één. Dat je daar een kwartier nog een nieuw drankje bestelt, dan zit de gemiddelde Italiaan nog aan in zijn spriet te roeren.
Ja.
Nou, maar ik heb net een drankje gehad.
Is hij gevallen?
Ja, in mijn buik.
Ja.
Nee, maar weet je, dus
nee, het is heel
ik
anders.
Denk dat de gemiddelde
hele
Italiaan
andere
minder drinkt.
Alcoholcultuur.
Ja.
Hele andere drinkcultuur.
Ja, dus ik denk dat het, maar dit is totaal generaliserend hoor, maar ik denk dat het bij ons mensen die aan het adagium work hard, play hard doen, veel meer is besteed. Maar dat zijn denk ik ook de mensen die aan Movember doen en zo.
Oh, die je snor laten staan, toch? Dat is toch een Movember? Mm-hmm. Oh ja, oké. Ik heb een alcoholvrije rode wijn meegenomen.
Ik ben zo benieuwd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben er een beetje zenuwachtig over.
Pak je nu mij? Oh nee, dit is mijn.
Dat is jouw glas. Er stond namelijk 2 weken geleden in de Volkskrant magazine. Hoe heet de wijn recensent daarin? Nou, die schreef eigenlijk een vernietigend stukje. Excuses dat de naam even ontschoten is.
Nee?
Ja, zo goed. Die schreef een vernietigend stukje over wat met bier wel is geluk. Alcoholvrij bier. Ik drink eigenlijk nog uitsluitend alcoholvrij bier.
Ook in de kroeg?
Nee, die zijn al een tijdje dicht.
Oh, je hebt ze gewoon thuis. Ja, dan moet ik zeggen, daar ben ik ook vaak van.
Alcoholvrij bier, dat is prima te doen. Vooral als je er niet normaal bier naast drinkt.
Ja, maar je drinkt hem ook niet door. Het is niet dat je...
Nee, maar het is wel best lekker. Dus bij pittig eten, prima.
Eens hoor, ja.
Maar alcoholvrije wijn, zei hij, is gewoon niet gelukt. Is gewoon niet te doen. Ik zie jou het op zijn Donateliaans het inschenken.
Hoe is dat? Ik probeer het nu een beetje te walsen.
Ja, gewoon met elan.
Ik ga toch proberen om het te behandelen zoals ieder andere wijn. Wat ik wel zie, Dus ik zie weinig tranen. Dat is niet zo gek. Er zit nou geen alcohol in.
Nee, geef,
dus
mij, ook, soort, dat, geef mij die bessensap ook.
Het is een soort bessensap, denk ik. Nou, ja. Maar goed, het sap...
Heel, het zal wel heel zoet zijn, hè?
Ik ruik letterlijk druivensap.
Ja, maar wel met een soort alternatieve heet het. Totally alcohol free.
Waar ruik je?
Made in Italy.
Waarbij. Shemig wat vlak.
Ja, hè, dit is gewoon niet zo lekker.
Maar dit is gewoon... Nou, er zit totaal geen diepgang in. Het is... Ja. Het enige wat ik er nog uit kan halen is... Het is net... Het heeft een afdronk van water. Ja, sorry. Ik bedoel, dit is... Ik probeer echt altijd het glas vol te zien.
Hoor. Weet ik. Maar kijk, de geur is echt bessensap. Lijkt het zoet?
Toch? Ja, zoet. Het is eigenlijk een beetje een soort cranberry vermengd met zwarte bes, vermengd met druiven.
Ja, nee. Ik snap niet dat mensen dit kopen, eerlijk gezegd. Dan kun je beter echt de bessensap of cranberry sap doen. Toch? Dit is toch
dit
niet...
Dit is totaal vlak. Ik heb geen afdronk. Er zit geen body in.
Maar het is gewoon een beetje, ja...
Maar moet je voorstellen dat je hier... laat ik het dan... Je bent ook nog extra gezond, dus je doet ook Dry January. Je doet ook een vegan, dus je doet een gevulde portobello met kaas. En je denkt, weet je, ik ga ze gezond doen. Ik neem eens een alcoholvrij wijn.
Ja, nee, dan...
Neem dan water, maar echt...
Ja, dan neem dan water.
Met dit spiaatje, want ik had graag iets positiefs
ik ook,
willen zeggen.
Ik ook, het zou mooi zijn. Ja, van het is toch een beetje dat je dan net...
Het is geen 8, maar het is wel een 6.
Nee.
Maar het is wel een 4.
Het is echt een 4. Nou, ik geloof niet dat deze fles opgaat vanavond. Nou, ik weet niet eens of de glazen opgaan.
In de oorlog aten ze ook tulpenbollen. En dat was niet omdat ze zo lekker waren.
Denk je dat wij ooit tegen
tafel.
Onze kleinkinderen gaan vertellen... joh, tijdens die lockdownperiode, we dronken alcoholvrije wijn.
Nee, ik bedoel, in het klein hier in deze studio staat verder niks anders.
Nee, we zullen wel moeten.
Het is ook Dry January, kaas en hapjes.
Ja, het is wel waar. Zei. We zitten echt op een houtje te bijten.
Wel, maar goed.
Ik
bedoel, de mensen die de kerstaflevering nog herinneren.
Ja, dat wij ons gewoon in panoptoon in iedere wang... hier naar buiten gingen, ja. Ja, nee, dus dat kan niet meer. Het is nu gewoon...
Wasbordje.
Ja, wasbordjes, inderdaad. We gaan naar wat berichten.
Hoe is het eigenlijk met je val? Ben je een beetje nog steeds...
Ik ben weer aan het sporten. Ik ben weer hersteld. Maar het heeft wat langer geduurd dan ik dacht. Want ik was er toch echt wel een paar dagen goed beurs
maar
van.
Het
ei is minder geworden. Het is een beetje zo gezellig geel-paars gaan uitzakken. Ja. Tijd voor wat berichten van onze vriendelijke luisteraars. Ik zag een hele mooie reactie van Dion. Die vertelde dat hij de aflevering over gelato... dat hij was gebruikt als basis voor de spreekbeurt van zijn 11-jarige dochter.
Ja,
gelato, ijsjes.
Ja, hoe kwam aan die reactie? Maar
ja, recensies. Lees... Vinden wij heel leuk, recensies. Ja. Hè?
Ook goed voor een 11-jarige is de titel.
Ja.
Ja, precies, ja.
Tijdens het afluisteren werd er meerdere malen op pauze gedrukt... en werd die afgespeeld.
Want
ze zei, wat praat die man toch snel? Ik kan niet zo snel schrijven. We horen graag trouwens nog van Dion, of de 11-jarige dochter... wier naam wij niet hebben gekregen... wat het cijfer is voor de spreekbeurt over ijs.
Zeker.
Kijk, als wij dan de basis vormen van het succes van misschien wel... de toekomstige minister van... ijs?
Ja, van
buitenlandse
ijs.
Zaken, ik weet het niet. Dan willen we toch wel weten waar dat toe heeft geleid. Wat voor cijfer de spreekbeurt heeft gekregen. Ik heb een vraag van een luisteraar voor jou. Die jij moet beantwoorden, want het gaat namelijk over Den Haag.
Oh, Dio. En ben er geboren en getogen.
Ja. Brandon Bode, die vraagt zich af... waar in Nederland kun je de beste Italiaanse ingrediënten halen? En hij noemt... Zuid-Holland als een van. Kijk, over Amsterdam, daar wonen we allebei. Dus we hebben het misschien eerder te veel over dan te weinig.
Ja, ook omdat daar in vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag... twee steden die ik heel goed ken, omdat ik daar beide heb gewoond en gewerkt... meer Italiaanse zaakjes zijn. Er is nou eenmaal een groter aanbod in Amsterdam, dus vandaar. Ja. Maar wat wil hij precies weten in Den Haag?
Nou ja, waar je gewoon goede ambachtelijke ravioli... kan halen, onder andere Italiaanse ingrediënten.
Oké, nou, ik zou hem in ieder geval in Den Haag aanraden... om langs Italy te gaan. Italy.
Dus gewoon Italy geschreven zoals je in het Engels Italië schrijft?
Ja.
Ja, oké. Ja.
Ja, zeker. Dus dat. En ik weet dat er in de... niet-lockdown-tijd natuurlijk ook wel... restaurants misschien een deli hadden in Den Haag... Maar dat, volgens mij is dat niet meer zo. Dus ik weet in ieder geval dat Italy in de Piet Heinstraat, in het centrum van Den Haag, die hebben ook altijd verse pasta's.
Ja.
Zeker. En die hebben allerlei andere delicatessen. En de kwaliteit is gegarandeerd. Zijn er andere pastamakers waar je verse pasta kan kopen? Dat weet ik niet. Maar je kunt natuurlijk ook een keer ergens anders naartoe gaan. Als je het in Amsterdam zou vragen, zou ik zeggen, ga naar Salvatorica. En misschien dat je dat ook online zou kunnen doen. Dus dan heb je er in Den Haag ook profijt van.
Oké. Okay. Ja. Kijk, we kunnen het heel lang voor ons uitschuiven. We weten allebei waar we naartoe gaan. Nou, nee, laten we eerst iets leuks. Dit gaat namelijk over de goedkope Italiaanse wijnen aflevering. Waar ook een heel leuk gevoel
nou,
van
ja,
zit.
Zeker.
Namelijk dat Lidl de winnende wijn is gaan aanprijzen met de aanprijzing van de beste goedkope wijnen. De winnaar uit de Italiaanse
goedkope... Uit de BNR goedkope wijnen wedstrijd.
Ja.
Alsof dat een soort jaarlijks terugkeren even. Maar
ja,
goed,
dat is het nu.
Geworden. Maar de volgende keer is wel Lidl de sponsor. Dat weet ik wel.
Ja. Maar dat is toch hilarisch?
Ja, nee, zeker. Dus ja, nee, dat, ik vond het ook. Wij werden er door luisteraars op gewezen, want ik had het zelf nog niet gezien. Maar
ze luisteren
is dat
dus.
Zo. Ja, en ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe dat in jouw vriendenkring zat. Ik heb wel meerdere appjes gehad, ook van mensen die. Hoe heette die wijnen ook alweer?
Ik ook.
En dat ik ze dan even ging noemen. En dat ze dan met geschwinde spoed naar de King Lidl gingen.
King Lidl?
Om de,
ja, ik heb ook karretjes gezien met 7 van die flessen. En de belofte, nou, je krijgt hier bij mij alleen nog maar die wijn. Wat ik best jammer zou vinden, want ik vind hem best lekker. Maar
ik vond ook wel weer, weet je, af en toe komen we met wijnen. We hebben bijvoorbeeld ook helemaal niet genoemd hoe duur die wijn van de vorige week was. Maar die zit ergens tussen de 25 en de 30 euro. Dat zijn best prijzige wijnen soms. Dus ik vind dat we het nu wel weer hebben gecompenseerd. Kunnen we het eerste kwartaal wel weer gewoon... wat kwalitatievere wijn.
Ja.
Maar we zijn echt naar eer en geweten hebben we gehandeld. Maar niet iedereen was daarover te spreken.
Nee, want ik ga geen naam noemen. Want dat hoeft niet, toch?
Dat hoeft niet, daar ben ik met je eens. Nee, we hoeven die namen niet te noemen.
Lectori Salutem.
Zo, dat is
dat
archaïs.
Is LS, ja. Deze mail opent met deze aanhef. Omdat ik denk dat hij niet verder komt dan de redactie van BNR of stagiaires van de podcast. Ik wist niet of ik nou me vereerd moest voelen dat hij denkt dat wij met een soort hele entourage deze podcast maken. En dat het niet is Donatello en Evelien die overspannen met elkaar appen van ik heb hem bijna af. Ja, ik stuur hem dan wel. Oh, het moet toch verschoven worden.
Want ik heb een afspraak. Of ik heb een afspraak.
Dus nee, er is geen redactie om ons heen en er zijn zeker geen stagiaires.
We hebben overigens wel fantastische technische ondersteuning.
Zeker, geweldige technische ondersteuning.
Echt voor Yuri, voor Wesley en voor alle andere mannen vooralsnog. Ja, overigens, misschien komt er dit jaar verandering en dan krijgen we toch weer ook wat meer ondersteuning. Dat zou zomaar kunnen.
Entourage.
Ja.
Dat gezegd hebbend, ik vervolg even de mail.
Want hij is dus wel degelijk bij ons terechtgekomen.
Ja, toch kwam hij bij ons. Ja. Dus het is niet een soort van 15 schakels en stapeltjes gelegd. Dat gezegd hebbend, even een korte introductie van schrijver Dezes. Oké. Mijn vrouw en ik zijn verhuisd zijn een tijdje geleden.
Schrijver Dezes?
Ja.
Wauw.
Mijn vrouw en ik zijn 15 jaar geleden in de Le Marche neergestreken. Niet dat we ook in Toscane hebben rondgekeken, maar dat was te toeristisch. En wat we mooi vonden was te duur. Het noorden trok ons niet, te veel regen. En het zuiden te warm en te grof. De Marche lijkt qua landschap erg op Toscane, maar de mensen zijn hier aardiger. Ook hier zijn hele goede wijnen en lekker eten. Veel trattorieën en restaurants. Zwaar. Le Marche, aanrader.
Ik overigens ook vaak,
kun je niks, kun je niks van zeggen.
We hebben vaak nog positief over gedaan, maar daarover straks misschien meer in deze mail. Ga door.
Jullie podcast werd me aan de hand gedaan door een vriendje, oud-huisgenoot van de studie in Rotterdam. Die nu in Frankrijk woont. Goede ontspanning tijdens het uitlaten van de honden.
Vriendje.
Ja, amies. Nu luister ik elke keer als er een nieuwe uitkomt. Divertimento, vermaak. Ik heb, want dit kabbelde nog vrolijk. De redactie, onze groep stagiaires binnen. Van,
maar that's not always what meets the eye. It's getting worse.
En op een gegeven moment verstart het wat, ik heb vreselijk moeten wennen aan het feit dat jullie elkaar niet laten uitpraten. En dat jullie kennelijk niet weten dat als jullie beiden tegelijk in de microfoon praten, de luisteraar niets hoort. Als je daar als luisteraar overheen kan zetten, is jullie podcast luisterwaardig. Ook niet, dan is hij geweldig, dan is hij luisterwaardig. Maar dit is dus iemand die gewoon zoveel heeft moeten overwinnen. Terwijl hij dus vreselijk heeft moeten winnen. Ik vind dat wel bijna aardig. Ik wist niet dat wij... Kijk, wij praten wel eens door elkaar heen. Omdat ik vaak het interessanter vind wat ik te vertellen heb. En dat jij dat hetzelfde gevoel hebt. Maar goed. Het is ook altijd natuurlijk ook
eerlijk
enthousiasme.
Zijn. En wij zijn allebei prima in staat om in een radio of in een televisieformat te werken. Namelijk, dat is onze baan.
Ja, wij laten iedereen
dus braaf
uitpraten.
Dus ben ik in staat. Ik verdien al sinds 2005 mijn baan als presentator op evenementen in radiostudios. Kan ik dat? Ja. En hou ik mij daar in deze podcast aan? Nee.
Nee.
En dat heeft een reden, namelijk dat dit is ook een podcast die met wat minder format is en met wat meer enthousiasme.
Ja.
En ik denk dat ik me af en toe inderdaad wat laat meeslepen door het enthousiasme. De reden dat ik er wat meer over vertel is dat deze meneer natuurlijk niet de enige is die een opmerking maakt over het feit dat wij vaak door elkaar heen zitten.
Ja.
Wat al minder is dan ooit.
Is wel minder, ja. Ja, wij zitten beide hoog in onze energie. Dus, maar kijk, het is bijna alsof iemand hem gewoon een soort revolver op zijn slaap heeft gezet. En hem heeft gedwongen naar deze podcast te luisteren. En dat hij daar uiteindelijk doorheen is gekomen. En een soort martelgang.
Een soort luctere temergo. Ja. Om toch in Latijnse termen te blijven. Ja. Aangezien deze amici dat waarschijnlijk heel fantastisch vindt.
Ja.
Maar hij is bovenkomen worstelen. Bovenkomen drijven in de worsteling die de Italië-podcast heeft. Maar is deze mail nu voorbij?
Nee, het gaat nog een eindje door. Gaat niet helemaal luisteren. Maar de reden dat ik deze mail schrijf is niet om jullie een pluim te geven. Zoveel was mij wel duidelijk. Maar goed, hoewel dat natuurlijk ook zo fijn is zo nu en dan.
Dankjewel.
Dat vind ik wel grappig, dat het ook fijn is zo nu en dan en het dan vervolgens niet doet. Ook om het te ontvangen, neem ik aan.
Dat noemen ze in de retorica overigens een peroratio. Even... Dat je zegt dat je het niet doet en daarmee doe je het toch.
Nee, hij doet het echt
niet. Hij doet het echt niet.
Nee, ik haak even in op jullie podcast over de goedkope Italiaanse wijnen. Wij wonen hier in een stadje in de Marken, midden tussen de wijnboeren. Dus wij kopen hier in de buurt rechtstreeks bij de producent. Wij komen bijna nauwelijks wijnen tegen van onder de 4 euro per fles. Wel als Sfuso uiteraard.
Ja, Sfuso is gewoon wijn die in een uit de tap.
Ja. Tot mijn verbazing hoorde ik jullie tweemaal een wijn noemen. En dat is van Moncaro. En dat is veruit de grootste producent zonder eigen wijngaarden in het hele gebied van de Verdicchio werken boeren voor dit bedrijf.
Ja.
Nou ja.
Dat hij genoemd is omdat het in de goedkope wijntest stond.
Jullie oordeel over de geproefde wijnen was echt veel te mild. Ik heb nog nooit gehoord dat wij te mild ergens over zijn. Maar goed, te mild. Okay,
ja.
Wat jullie hadden kunnen doen is een wijn van 15 euro ernaast proeven. Dan had je geweten dat de goedkope wijnen vaak echt niet te hachelen zijn. Ja, en dan haak ik Amis even af. Want het grapje is, of de insteek was van de goedkope wijnenverkiezing, dat je dus wijnen uit een bepaald prijssegment naast elkaar zet en met elkaar vergelijkt. Als je daar een of andere 4 keer, 3 keer zo dure wijn naast zet, ja, dat is toch wel wiedes dat een bijzondere, complexere wijn is.
Nee. Dat was ook niet de vergelijking. Nee, de vergelijking was juist, er zijn hele goedkope wijnen, misschien soms voor minder dan 3 euro. Laten we eens even proeven. Niet alleen proeven, maar we gaan hem officieel testen. We gaan hem naar een laboratorium, naar een officieel erkend laboratorium sturen. Om ook te checken of de herkomst klopt. En we leggen uit, aan de hand van Magda van der Rijst, een vinoloog, hoe dat tot stand komt. En de reden dat we dus bijvoorbeeld bij zo'n Moncaro uitkomen, is inderdaad omdat die heel veel wijnen verzamelen. Daardoor kunnen ze massa maken. Daardoor nemen ze genoeg met ietsje minder marge. En daardoor kun jij hem voor 3 euro kopen. En klopt, dat staat minder in verhouding dan die wijnen van 15 euro. Maar dat zijn de wijnen die we normaliter proeven. Ja, waar we altijd echt uitzinnig van zijn. We zijn eerder elitair dan dat we...
Ja, je kunt ons niet verwijten. Oh, dan komen zij met die goedkope wijnen. Want die vorige wijn met die Suave was echt fenomenaal. Maar tussen de 20 en 25 euro. Ik merk trouwens...
Tussen de 25 en de 30 zelfs.
25 en 30. Ja, ik zei
duur.
Vorige keer dat ik wijnen normaal een beetje tussen de 10 en 15. Dat is inmiddels alweer bijna 5 à 10 euro opgeschoten.
Je hebt natuurlijk meer gekregen. Je bent natuurlijk omhoog gegaan in salaris per tijde van het jaar.
Maar ik merk wel dat ik gewoon hier ook in de Italië-podcast wat verwend word. Nou, omdat we gewoon hier over het algemeen, als je dan toch wijn moet drinken, dan beter goede wijn. Maar er komt nu, het venijn zit in de staart. Hij vraagt zich af waarom wij dus veel zo mild zijn geweest over de supermarktwijnen. De vraag die hij nu stelt is dit de invloed van de winkels waar ze gekocht zijn? Wilden jullie de Lidl's en Appies niet voor het hoofd stoten? Of zat er een prettige kickback achter? Dat zou wel erg Italiaans zijn.
Nee.
Ik vind het nogal een insinuatie.
Het is een
beschuldiging.
Ja. Antwoord, nee.
Nee.
De Lidl's en de Appies mogen zich overigens melden. Maar
zeker?
Nee. We hebben ze ook allemaal gekocht.
En we gaan
alle
zo...
wijnen zijn betaald.
Zeker. En we hebben niet alle wijnen
besproken. We hebben niet eens gemeld dat we dit gingen doen.
Nee.
En daarnaast, Nee, er zat geen kickback achter. Zou wel erg Italiaans zijn. Ja, dat zou ook voor ons erg Italiaans zijn. Daarom hebben we het niet gedaan. En we anders nog, hadden we het gemeld.
Ja, we hebben nog nooit iets. Dat gaan we ook nooit doen. Iets aanprijzen wat we zelf niet lekker vinden. We hebben er, weet ik veel, die avond hebben we er iets van 20 geproefd.
16 wel.
Nou ja, 16. En we hebben ze niet allemaal genoemd. Allemaal die niet lekker waren. Hebben we niet allemaal op een rijtje gezet. Daar schiet je toch niks mee op. We hebben gewoon een top 3 en 4 gemaakt.
Top 3 en 4. Ja. En uiteindelijk hebben er waren er ook echt wel een paar bocht. Daarvan zeiden we, dat moet je niet doen. Die hebben we ook voor zoveel met name genoemd. Er was een wijn van de Lidl, weet ik nog. Vino del Veneto, weet je wel. Bianco del Veneto, niet. Kortom. Jongens, we wonen niet allemaal in Italië. Hè? Nee. Want als je in Nederland woont, dan kun je niet Vinos Fuso halen bij de boer. Dan ben je afhankelijk van de supermarkten. Niet iedereen verdient bakken met geld. En dus zijn sommige mensen heel blij met een wijn van 5 euro die prima te drinken is.
Graag nodigen wij jullie uit, want zo wordt het dan wel afgesloten. Italia, als jullie een keer jullie geliefde Rome en Toscane verlaten.
Ook voor de situatie.
Ook weer. Het is altijd weer alsof we alleen maar daar komen, het alleen maar daarover hebben. Is volgens mij
niet. Ik ben volgens mij net zo vaak in de Marken geweest, zo niet meer. Ik ben getrouwd in Emilia Romagna. Ik ben 3 keer op vakantie geweest in de afgelopen jaren in de Marken. Jemig.
Ik ben overigens in het stadje waar hij woont, wat ik niet zal noemen, ben ik in totaal 4 keer geweest, want een hele goede vriend van mij vandaan komt. En ik ken de burgemeester vrij goed persoonlijk. Heb ik ook wel eens geluncht. Dus die mag de luisteraar die zichzelf zeker zal herkennen in dit bericht de groeten doen. En we komen misschien echt wel eens een keer langs.
Ja, vind
ik leuk.
Want
er zijn allemaal plannen waar nog niks over te vertellen valt.
Oh.
En wie weet dat een bezoek.
Italië Podcast komt naar je toe deze zomer.
Ja. Ja, en dan gaan we allemaal. Want, dat wil ik nog even noemen. Dan rijden we langs een dagje langs de betere wijnboeren. En snavelen we een heerlijke pranzo aan de kust.
Questo momento. La nave è inclinata.
Ho capito. C'è gente, ascolti. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso. Sale sulla nave e mi dice quante persone.
Zo.
Ik ga nog eventjes hierna verder door. Dit was De Falco, iemand van de Capitanaria in Livorno. De
kustwacht.
De kustwacht die het eerste contact kreeg met de Costa Concordia, die toen op de rotsen was geknald. Die kreeg contact via een telefoongesprek met Schettino, de kapitein, die op dat moment aangaf al van boord te zijn. De Falco, even bedenken, lieve luisteraars, dit soort gesprekken worden alleen maar gelekt in Italië. Of in ieder geval in Nederland komen ze nooit zo snel naar buiten.
Ja, maar het wordt veel getapt.
Dit heeft zo'n De Falco
uitgebracht. Dat is ook zo.
Dus dit is
Maar dan moet je het ook hebben opgenomen.
Zeker. Dus dit is opgenomen dat De Falco en die heeft gedacht, deze De Falco is overigens ook de politiek ingegaan later. Hè? Dus nothing happens without a reason.
Nou, maar soms is het ook echt wel toeval.
Nee,
hè?
En deze woede hoor je echt. Want
in
je hoort hem geen
Ernst Kuipers was een goede arts in het OMT. En die bleek later goede minister. Althans, goede weet ik nog niet. Maar bleek later minister voor volksgezondheid te worden. Dus ik bedoel, De Falco zou natuurlijk ook.
Tuurlijk.
Vanwege het feit dat hij steeds meer in de media moest komen. Dat hij op een gegeven moment politiek.
Het zou kunnen.
Geworden.
Nou, ik vind je heel. Maar goed, het feit dat dit soort dingen.
Ik vond hem namelijk wel doortastend toen.
Hij was heel doortastend, maar je moet altijd weten, waarom hoor ik dit fragment? Dit heeft iemand naar buiten gebracht.
Ja,
dit heeft iemand
reden.
Een belang bij
eigen
om dit
agenda.
Naar buiten. Eigen
ja,
agenda. En die Schettino is even goed voor lul te zetten. En dat was hij natuurlijk. Dat was ook niet heel erg lastig. Hij roept hier, ik wil nu weten wat er aan de hand is. Hoe ver dit?
Ja,
hoeveel kinderen zijn er gebeurd?
La nave inclinata.
Ja,
de boot is, hoe noem je dat? Ligt
op zijn kant. Staat helemaal recht overeind.
Ja, precies.
Maakt me niet uit.
Dat maakt me niet uit. En u gaat terug op die nave inclinata. U loopt gewoon terug.
Ja.
Dat hellinkje af. En dan?
En dan zegt hij van, oh, Schettino, le porto molto al mare. Hij zegt van, ik ga je echt in de problemen brengen, jongen. En op een gegeven moment zegt hij dan ook de woorden die iedereen zich nog herinnert. Vada a bordo, cazzo.
Ja, maar
daar zat hij.
Maar het mooie, ik bedoel, wat hieraan vooraf gegaan is dat deze Schettino, de captain, degene die dus formeel volgens alle laten we zeggen, regelgeving niet als eerste van bord zou moeten gaan, maar
als laatste.
Die was gewoon in een sloepje gaan zitten. En
hij
ging
was
daar
van boord
bellen.
Gevallen.
Ja, precies. Dat en ging toen bellen. Ja. Want hij ging dan toch even de autoriteit op de kust even waarschuwen. En deze man wist niet wat hij hoorde. Die werd woedend. En die zei, en die beveelde hem gewoon meerdere malen terug te gaan en vertellen of er vrouwen zijn, of er kinderen zijn, of er hulpbehoevenden zijn.
Ja,
van
zijn
iedere
mensen
van
gewond?
Deze categorieën vertelt u me precies hoeveel er zijn.
Ja, hij zei, ja, er is volgens mij wel een dode. Dat is het enige wat Scatino kon uitbrengen.
Man.
Even een lesje Italiaans. Vada a bordo cazzo is niet, zoals over de hele wereld is vertaald, ga terug aan boord, comma, lul.
Nee.
Het is vada gaat u, dus het is ook nog de
het is de gebiedende wijs.
Gebiedende u-wijs.
Ja.
Dus vada a bordo, gaat u terug naar aan boord, verdomme.
Ja.
Zo moet je het vertalen.
Zo moet je het vertalen. Ja, want lul is, cazzo is wel de lul.
Maar is
eigenlijk
een
wordt. Ja, en het wordt
is
in Italië. Ik meestal als. In het Engels zou je fuck zeggen.
Fuck.
Hè? Ga
kut.
Voor. Ga aan. Go back. Hoe zei je dat?
Go back on board. Damn it
or for fuck's sake.
Ja, for fuck's sake, zoiets.
Ja.
Ja, dus niet
hij
dat
was,
hij,
maar hij was wel een krachtterm.
Het is een krachtterm, maar hij noemde hem geen lul.
Nee, zeker niet.
Het is geen,
hij heeft niet uitgescholden. Hij gebruikte een krachtterm om zijn zin bij te zetten.
Even terug naar de feiten.
Mooi gezegd. Dat is wel belangrijk in deze.
Ja, ik vind het belangrijk.
Hij bleef correct.
Terug naar de feiten. Op vrijdag de 13e,
ja,
januari 2012, voer het schip de Costa Concordia om 9:45 voor de kust van L'Isola del Giglio, een Toscaans eiland in de Tirreense Zee, tegen een rots. Hierdoor ontstond een scheur van circa 70 meter lang in de bakboordzijde van de romp van het schip, dat hierop zwaar slag zij maakte. 3 minuten later vielen beide motoren uit en het schip dreef nog enigheid door in dezelfde richting, maar als gevolg van de wind en de stroming maakte het vervolgens een draai van 180 graden en dreef daarop langzaam terug naar
de kust. Zoveel zelfs, 180, ja? Oh wauw.
Uiteindelijk liep het schip nabij de haven van Giglio aan de grond, waarna het langzaam verder kantelde en uiteindelijk onder een hoek van circa 70 graden naar stuurboord kwam te liggen. Even gewoon de technische details op een rijtje hellen. Waarom werd die buiging, die in kino gemaakt? Nou, Schettino zei in de rechtszaak dat hij 3 vliegen in 1 klap wilde slaan. Hij wilde een eerbetoon brengen aan het eiland en een gepensioneerde collega groeten. Hij wilde passagiers een andere ervaring bieden en de gastheer die van het eiland kwam een plezier doen. Het schijnt heel veel te gebeuren. Het schijnt dat het heel veel gebeurde bij het eiland Giglio. Dat al vaker werd gezegd van, goh, die gigantische scheep, is dat wel verstandig? Want er zijn daar ook rotsen. Donatello, waar was jij toen je dit hoorde?
Op het vliegtuig terug van Maleisië naar Nederland. En ik landde op Schiphol.
Ja.
En ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik het eerste bericht las.
Uh-huh.
Via zo'n pushbericht. Toen ik, volgens mij was het middernacht, aan boord ging op Kuala Lumpur. Of dat ik het las toen. Maar ik denk dat, want ik weet nog dat ik het opende en ik dacht, oké, hoe is het nu met die Costa Concordia? En ik dacht, oh ja, het is gewoon een bootje. Maar toen dacht ik, maar ja, als het gepusht wordt, is het vast heel erg. Vervolgens heb ik een nacht lang niks gehoord. En 's ochtends vroeg opende ik het weer. En toen had ik wel door dat het wel iets heftiger was.
Echt heftig, ja. Dus die dus
soort,
ja, gewoon,
nou,
hè,
ja,
laten we niet vergeten,
in Europa,
32 mensen zijn omgekomen.
Zijn gewoon overleden. En dit was echt een ramp. Want ik bedoel, dat de inquino betekende, hij maakte water. Er was paniek. En er werd natuurlijk, er was een hele slechte organisatie aan boord.
Ja.
Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die daar denken, ja, want dat waren Italianen. Maar Italië heeft best een reputatie hoog te houden als het gaat over schepen. Het is namelijk al sinds jaren en dag een natie van navigators en van scheepmakers. Zeker Napels, want en Genua en hoe heet dat andere? Venetië. Dus het is niet zo dat de gemiddelde Italiaan niet kan vaart. Dus dit is ook nog een keer een enorme clusterfuck, om het zo te noemen.
Het was in die tijd sowieso een clusterfuck. Het was begin 2012, sorry. Berlusconi was net afgezet door Brussel eigenlijk als premier. Italië had de hele eurozone aan het wankelen gebracht, of in ieder geval de markten. En er was een technische regering aangetreden. En het land werd belachelijk gemaakt de jaren daarvoor.
Mario Monti, hè? Hè? Ja.
Nou ja, Berlusconi was het lachertje van Europa. Was
zeker.
Er werden de scènes die we nog wel weten met Sarkozy en Merkel, die dan een beetje stonden te grinniken over Berlusconi bij een persconferentie. The Economist die de ene cover naar de andere maakte over Italië, die alles naar de afgrond zou brengen. En dit paste gewoon een beetje in het rijtje.
Ja, Italië was qua imago toch al een beetje in de hoek waar de klappen vielen. En Schettino, il capitano, een beetje Ja, zoals heel veel mensen ook Italianen neerzetten.
Ja, Playboy.
Een beetje een Playboy, een paljas.
Net de blouse te ver open.
Precies.
Nee, je ziet er keurig uit vandaag. Ik zou het meteen zeggen.
Ja. En deze man paste perfect in dat plaatje. En deed ook nog eens een keer iets wat je natuurlijk niet doet als je kapitein van een schip bent. Hij verliet namelijk het schip tijdens de ramp. Tijdens het feit dat daar mensen... Dus er was al disorganisatie, hoe zeg je dat? Er was al chaos aan boord. Dat schip maakte al water. En dan denk je, dan doe je er alles aan als gezagvoerder. Maar dat deed hij niet.
Ja.
Dus hij stond ook nog eens een keer model voor...
Laf.
Voor het laffe Italië. Voor de mensen voor het niet zo nauw nemen met de regels.
Voor het weglopen voor je verantwoordelijkheden.
Toch een beetje laf ook. Ja. En die andere man, de Falco. De kapitein van de kustwacht, om het even zo te noemen. Ja, die stond juist weer een beetje model, in overdrachtelijke zin, voor de serieuze Italianen. Waar Mario Monti bij horen. Waar bijvoorbeeld ook een Draghi bij hoort. En die had je ook. Sterker nog, de helft van Italië is zo. Dat zijn niet helemaal alleen maar uitgelaten mensen die aan het schreeuwen zijn. Integendeel. En die Falco die werd dus woedend. Toen die hoorde wat daar gebeurde.
Ja, want het is namelijk wat het tragische van dit ongeluk is. Naast dat het heel veel schade. Maar er zijn gewoon 32 mensen omgekomen.
Ja.
Het is een ongeluk dat zo ontzettend te voorkomen zou zijn geweest.
Het was niet dat ze in storm zijn beland.
Nee, er is een debiele actie uitgehaald die veel te riskant was. Er is mogelijk te laat om hulp geroepen. Schettino heeft nog geprobeerd om dat schip dicht bij de kust te hebben. En hij wilde geen mensen in paniek brengen. Want dan zouden ze in het water springen. Wat uiteindelijk heel veel mensen hebben gedaan. Want ze waren 400 meter van het land. Het is echt vlak bij die haven. Het schip heeft er bijna 2-3 jaar gelegen voor de kust. Gewoon in die haven. Dan zag je, het was een soort belachelijk flatgebouw dat op zijn kant lag.
Ja,
lieflijk haventje van het eiland van Gilo. Ben je daar wel eens geweest?
Nou, niet. Ik ben nooit op Gilo geweest. Wil ik toevallig deze zomer wel naartoe. Ja. Want ik ga wel eens in Toscane op vakantie aan de kust. En dan zie je bij goed weer, zie je Gilo liggen.
Ja.
Dan zie je Gilo liggen en dan zie je daarnaast Elba. Dat ligt niet naast elkaar, maar dat ligt wel in het verlengde van elkaar op zee. Dus met echt een heldere dag zie je het wel. Dus ik weet perfect waar het ligt. Iets onder de golf van die Barati en dan daar. Maar ik ben er nooit geweest. Waar ik aan moest denken, was natuurlijk die Costa Concordia. Was volgens mij de thuishaven is volgens mij Genua. Maar volgens mij was Costa Crociere de eigenaar daarvan.
Costa, ja.
Costa Crociere. En Costa Crociere is geen kleine.
Het is gigantisch.
Het is zeg maar het is opgericht in Genua. En het is de derde van de wereld. En de eerste cruisemaatschappij in grootte nog steeds van Europa. Dus dit is een enorm... Het was een vlaggenschip, maar dit was geen kleine rederij ook. En dat is het nog steeds niet. Hij bestaat al 150 jaar. Het is een grote speler wereldwijd. Het is de derde ter wereld.
Ja.
In Genua, weet je wel. Dus dit is gewoon hun dagelijkse praxis. Mensen vervoeren, cruises organiseren. En deze Schettino was ook niet iemand die... was ook niet de stagiair of zo, weet je wel. Dus het was een zwaar ongelukkige samenloop van omstandigheden, wat ook wel een enorme imagoschade heeft. Hoe zeg je dat? Enorme imagoschade tot gevolg heeft gehad van Costa Crociere. En overigens, de Nederlanders kennen meer. Die komen in Rotterdam namelijk best wel vaak aan. AIDA, herken je wel. En AIDA Cruises, een Duitse rederij, is onderdeel van Costa Crociere. Dus het is huge.
Nee, het is een gigantisch bedrijf. Ik ben
Jij bent wel in Gilo geweest, toch?
Ik ben er 4 keer geweest voor dit hele verhaal, ja.
Ook specifiek voor dit verhaal?
Ja. Dus net toen het gebeurd was, toen ze nog naar lijken aan het zoeken waren.
Was jij toen de correspondent?
Nee, ik werkte toen voor Nieuwsuur. En toen ben ik er dus 3 keer geweest. Dus 1 keer voor toen er nog werd gezocht naar lichamen. Toen heb ik dus meegemaakt dat er nog een Peruaanse...
Ja,
was die familie nog gekomen. En die heb ik toen kort gesproken. Ik ben er geweest toen de olie uit het schip werd gehaald. Dat is door Nederlanders gebeurd. Ik ben er voor de rechtszaak geweest. En ik ben bij het omhoogtakelen van dat gigantische vlegbouw.
Dat was ook een operatie vandaag.
Een operatie was dat geweest.
Zo gelukt.
Dus het is een van de... Ja, ik heb er wel echt bijzondere herinneringen aan, omdat het helemaal aan het begin was.
Is Gilo een beetje een mooi eiland?
Ja, het is een prachtig eiland. Het is echt een heel mooi eiland.
Is het een toeristisch eiland of juist niet?
Jawel, het is wel best wel een toeristisch eiland.
Je kunt er in de zomer ook...
Zeker, met hele mooie stranden. En het was ook... Ik ben er dus 3 keer ben ik er naartoe gegaan en zag je dat eerst dat schip, voordat je die haven zag, gewoon zo gigantisch was dat.
Ja.
Maar
Dit was echt een enorm schip. En bedoel, dat was...
En ik heb die Costa in Genua erover ooit geïnterviewd. En dat was... Ja, dat was een heel vreemd interview, omdat ze natuurlijk nog niet zo heel veel konden zeggen. En eigenlijk alle schuld wilden geven, uiteraard aan die Schettino, zoals dat dan
ja, dat
gaat.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja.
Hè?
Ja.
Dat ze dan, want er werd de advocaat van Schettino gezegd, god, de Costa weet dat we dit soort groeten brengen, dat hoort erbij. En Costa zei van, nee, natuurlijk niet. We hebben nooit toestemming gegeven voor dat soort onverantwoordelijk gedrag en wij wisten nergens van. Maar hoe heeft Costa dit opgelost? Ze hebben alle reiskosten, het cruise ticket en alle medische kosten vergoed aan de slachtoffers. En daarbovenop een schadeloosstelling van 11.000 euro per persoon ter compensatie van verloren zaken. Want er zaten ook trouwens Nederlanders aan boord. Ik vond dit fragment van de Omroep Brabant, wat eigenlijk de ochtend is nadat de mensen van het schip zijn gekomen.
Op het moment dat je op die reddingsboot zit en als je achteraf hoort van sommige mensen dat mensen gewoon baby's van andere mensen pakten gewoon om maar aan boord te kunnen komen met de mededeling wij hebben kinderen. En ja, dat is zo onrealistisch om dat mee te maken. En
heb je wel eens één seconde getwijfeld, dit ga ik niet overleven?
Ja, wel meerdere malen. Toen we op het schip stonden en we zagen dat het schip steeds verder over ging hellen. Op het moment dat de reddingsboot vast zat en we niet naar beneden konden het water in. Eigenlijk schoot er pas door ons hoofd dat we het overleefd hadden op het moment dat we aan de kust van Giglio stonden.
Ja, want ik heb dus best wel veel filmpjes weer teruggekeken van mensen die dat zelf met hun telefoon gemaakt hebben.
Ruim 4000 personen.
Ja.
Oh, aan boord waarvan heel veel Italianen, maar ook Duitsers. En in totaal, ik dacht dat ik het even checken, waren er 42 Nederlanders aan
42
boord.
Nederlanders.
42 Nederlanders.
Maar het moet toch echt doodeng zijn.
Vreselijk.
Doodeng zijn. Om in zo'n boot, en dat je dan dus toch moet soort van, ze proberen die mensen dan rustig te houden, maar die mensen moeten toch per reddingsboot eraf. En dan denk je toch wel, verdomme, gewoon door iemand die een of andere domme actie uithaalt. En het was dus ook zo. Hij is de ochtend... daarna is hij gearresteerd.
Ja. Schettino. Ja, want dat schip is vlot getrokken. Hè? Dus dat is uiteindelijk, volgens mij is dat maanden daarna pas een keer gebeurd. Vlot getrokken.
Nee, vlot getrokken, dat is 2,5 jaar later is dat gebeurd. Dat is in september 2013.
Ja, precies. Dus dat is toen gebeurd. En vervolgens is het naar Genua gebracht, weet ik nog.
En daar is het helemaal ontmanteld.
En daar is het gedemonteerd en ontmanteld, inderdaad. Ja. En uiteindelijk bestaat dit schip niet meer.
Nee.
Denk ik ook best wel goed voor het imago. Want niemand wil natuurlijk meer op de Costa
Concordia. Nee, want het bleef daar maar liggen. En ik was dus deze
zo'n puist
kerst in Aruba, waar mijn broer woont. En daar zag ik weer zo'n geel-blauw Costa-schip liggen.
Ja.
En toen kwam ik dus op het idee om hier eens aandacht aan te denken van, goh, hoe lang is het nou geleden? Het was precies 10 jaar geleden. Maar goed, we hebben het nu over de financiële afwikkeling.
Dus het was toch niet onze gigantische redactie die ons op idee heeft gebracht?
Nee, in een van de gigantische redactievergaderingen met stagiaires.
Ja.
Het heeft bijna 2 miljard euro gekost om het schip daar weg te krijgen. Het is een van de indrukwekkendste dingen die ik ooit heb gezien. Het heeft in totaal 20 uur geduurd, want het moest ongeveer centimeter voor centimeter. Want ze hadden namelijk allemaal
de meest slimme mensen. Een Italiaans bedrijf.
En een Zuid-Afrikaan, een Nederlands bedrijf, een Italiaans bedrijf en genieën uit alle uithoeken van de wereld.
Maar ze hadden
die het helemaal berekend.
Ja. Wiskundigen die dit...
Exact.
Dus, hier heb je niks aan een alfa. Dit moeten gewoon beta's zijn.
Ja, maar dan moet het wel gebeuren.
Maar het is uiteindelijk minutieus. Hadden ze het helemaal berekend. En met dingen die vlot getrokken moesten worden.
Exact.
Die bleven drijven. En minutieus. Er is overigens een Spaanse duiker. Heeft toen ook nog het leven gelaten bij zo'n reddingsoperatie. Weet je, dus het heeft een totale ramp. En uiteindelijk is pas 1,5 jaar na dato zijn die resten dus opgeruimd.
Ja, want ik ben niet helemaal wakker gebleven. Was zo'n hele media, want ze hebben wel echt wel uitgepakt, omdat het toch een soort heroïsch moment zou worden, dachten ze. Dus ik ging het over NRC heen, geloof ik. Ja, toen was ik echt nog een leurende freelancer. En toen ging ik met het laatste motorboot die kant op. En dat ging ongelooflijk hard. En iedereen hing kotsend over de reling. En toen kwam ik daar om 4 uur 's nachts aan. Toen ging het beginnen. En ieder uur gingen ze dus vertellen hoe het ging. En de ontwikkelingen. En dan zag je steeds meer van dat schip overeind komen. En toen was het op een gegeven moment zover. En toen gingen alle kerkklokken daar luiden. En kwamen al die mannen die gewoon meer dan 40, weet ik veel, 20, 24 uur geconcentreerd bij al die schermen hadden gezeten in die operation room. En die gingen toen in de haven allemaal feest vieren naar Maro drinken.
Ik weet het nog. Maar hees, dus ik zit nu. Het is dus in 17 september 2013 werd de Costa Concordia rechtgetrokken. Ja. Dat is de eerste fase. Ja. Maar pas in juli 2014.
Dus nog drie kwart jaar later, bijna een jaar later.
Bijna een jaar werd die Costa Concordia drijvend
weggelaten.
Naar richting Genua afgedreven, ja, zeg maar. En daar werd hij dan ontmanteld.
Ja.
Juli 2014 en dan is januari 2012.
Ja. Dus heeft 2,5 jaar heeft hij voor dat eiland gelegen. Dus het was ook een soort teken geworden en een soort herinnering aan een ramp. Maar nou ja, het was een. Ik heb dus heel
veel. Zou het ramptoeristen hebben getrokken?
Zeker, zeker, ja, zeker. En ja, het eiland van Gilo heeft natuurlijk ontzettend geklaagd, terecht ook, dat het ze heel veel toeristen zou kosten.
Ja, snap ik.
Maar je moet ook bedenken dat die bergers die daar eindeloos hebben gezeten, het hele jaar rond alle hotels en alle restaurants, ja, bezetten. Ik heb ook daar gehoord van mensen dat restaurants die anders echt wel 5 maanden per jaar dicht gingen,
ja, toen open bleven.
Dus ja, achteraf. Maar ik heb dus, ja, die treurige momenten meegemaakt, maar ook dat heroïsche moment dat schip, dat er een soort onmogelijke Mission Impossible was gedaan door dat schip overeind te krijgen. Maar ja, dan heb je nog altijd de rechtszaak tegen Francesco, ja, Schettino.
Want vervolgens werd hij natuurlijk, die is aangeklaagd door het, ja, Italiaanse Openbaar Ministerie.
Ja, op verdenking van dood door schuld. En hij gaf ter verdediging aan dat de rotsen niet op de zeekaarten stonden. En ja, dat hij ook niet eigenlijk het schip had verlaten, maar dat hij eigenlijk in een soort reddingsboot was gevallen. Heel ingewikkeld verhaal. En in de zwarte
was
doos.
Was de reddingsboot gevallen?
Ja, was niet zijn schuld. Uit de zwarte doos die tijdens het proces als bewijsmateriaal door het Openbaar Ministerie is gebruikt, daar kwam dit. Je moet wel heel goed. Che cazzo combinato. What the fuck heb ik gedaan? Hier hoor je Schettino in een soort alarm slaand op hooggeslagen schip. Vond het interessant?
Dit is tijdens,
ja,
de ramp.
Dit is tijdens de ramp.
En waar praat hij in? Of dit is gewoon een opname van
de cabine? Dit is een opname van de black box. Ja, van de black box die dus alles opneemt wat er in de cabine wordt gezegd.
Doe nog iets, want dan ga ik er met die oren even naar luisteren.
Ah, Joe, het kan zo. Nou ja, goed, een beetje Napoli. Dat zeg, ja, je dus.
Want hij komt uit Napels.
Ja.
Ecco la famosa frase tratta dalla scatola nera, pronunciata dal comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, subito dopo l'urto con gli scogli all'isola del Giglio, il 13 gennaio 2012. Il comandante ordina di chiudere le porte stagne. Poi il napoletano prende coscienza dell'incidente appena causato dall'inchino fatale, forse per omaggiare il maître della Concordia, Antonello Tievolo, originale.
Kijk, dus hij, dat is ook als een bewijs gebruikt van hij zegt, nou, sluit alle meteen de deuren. Oh, okay. Katso combinatie. Dus dat hebben ze gezien als een soort, ja, dat hij eigenlijk zelf toegaf, ja, dat hij iets verkeerd had gedaan. Op 11 februari 2015 was ook een bizarre hoorzitting in het theater in Grosseto. It's all coming back. Waar dus zoveel getuigen moesten worden gehoord dat ze, om het nog maar eens wat theatraler en hysterischer te maken, de eerste zittingsdag in een theater hebben gedaan voor deze rechtszaak. Schettino werd schuldig bevonden aan doodslag in eerste aanleg en in het veroorzaken van een scheepsramp en het voortijdig verlaten van zijn schip. Op 12 mei 2017, relatief nog snel voor Italiaanse juridische procedures, ja, werd hij na cassatie definitief tot 16 jaar cel veroordeeld. Hoe gaat het met hem?
Ja, hoe gaat het?
Ja.
Hij is veroordeeld tot 16 jaar.
Ja, 16 jaar cel. En eigenlijk tot 2017 heeft hij in huisarrest gezeten. Maar hij zit dus nu echt in de gevangenis.
Maar hij zit echt vast.
Ja, ik dacht.
En hoe oud was hij al? Hij zat waarschijnlijk,
ja, volgens mij
tussen de 50 en de 60.
Volgens mij is hij nu echt wel
boven de 60 waarschijnlijk.
60.
Nu. Ja.
En het schijnt dat hij iedere keer aan de mensen die hem bezoeken vraagt om een flesje van de zee, een plastic flesje gevuld met zeewater mee te nemen. Toen dacht ik van, oh, wat zijn. Hij is 61 jaar inmiddels.
61, oké.
Okay. 61, maar dat vond ik zoiets. Ja, bijna uit een soort boek ook weer.
Ik moet ineens denken aan fragmenten van The Tiger King.
Ja,
heb je dat wel eens gezien?
Ja, dat heb ik zeker gezien.
Nou, omdat daar zit natuurlijk ook een veroordeeld iemand.
Mm-hmm.
Die door heel veel mensen toch een beetje als een soort held wordt gezien. Of een soort anti-held of whatever. En er zijn ook mensen die hem dan bezoeken. En die brengen dan allerlei reliquieën mee af en toe. En hij is beroemd, maar hij weet het niet meer enzovoort. Niet dat daar gaat hij vergelijken natuurlijk, want dat is hem niet. Maar ik moet dan denken aan deze man heeft dus wel blijkbaar toch nog een soort melancholische of romantische. Het is natuurlijk ook gewoon een mens. En hij heeft dus blijkbaar het hele leven gevaren. Dus hij wil dus blijkbaar nog een soort connectie met de zee of zo.
Ja, hij wil dat ruiken. Hij wil de zee
ondanks
ruiken.
Wat hij heeft gedaan, wat ik niet geloof, is dat deze man. Het is
een slecht mens.
Het is een lul. En hij heeft echt een misdaad begaan. Want, en er zijn 32 mensen omgekomen die anders niet waren overleden. Maar hij heeft dit natuurlijk nooit zo bedoeld. Dit was natuurlijk iemand. We gaan eventjes een. Kijk mij even die in kino maken. En mijn vrienden. En daarna gaan we weer feesten. Weet je wel. Dus het is ook wel wrang voor hem. Het is een persoonlijk drama. Ik ben blij dat hij zit. Want dat is gerechtigheid. Maar gaat het goed met hem?
Nou, hij schijnt dat hij heel stil is en veel leest en heel veel mediteert. En dat hij dus ja, met die flesje zee
Shamer.
Water zit. Maar ik vond het toch wel erg. Ja, ik weet niet. Het viel me toch wel zwaar of zo. Dat, nee, er is nog geen film. Ik dacht ook van een leuke een documentaire om aan te raden. Maar nee, die is er nog niet. Maar ja, ik had toch eventjes met hem te doen. Toen ik weer eventjes in mijn herinneringen ging graven. Ik bedenk me nu trouwens wel dat ik ook een keer heb gevraagd. Een interviewaanvraag heb ingediend. En toen, jawel, ja. Francesco Schettino vroeg een fors geldbedrag om geïnterviewd te worden.
Echt waar?
Ja, dus dat betaal je natuurlijk als journalist.
Ik weet
niet
dat hij gevraagd is om een interview te geven. Mm-hmm. Door een. En dat was helemaal aan het begin hoor. Maar dat was in ik weet niet of dat een Italiaans interview was. Maar hij wilde dan best in die beginjaren een exclusief interview geven. Dus was het nog voordat hij werd veroordeeld.
Is hij zeker heel dik voor betaald hoor.
Nou, ik weet niet of het uiteindelijk gebeurd is. Maar hij vroeg toen €50.000 voor dat exclusieve interview.
Nou ja, goed. Ja,
zo van, ik wil best dat interview geven.
Ja, maar dan ga je wel heel veel betalen.
Maar heel veel. Ik bedoel, ik kan me niet eens voorstellen dat je 50.000... Dat is voor mensen soms. Voor sommige mensen is het niet eens een jaarsalaris. Sommige mensen is dat.
Ja, er wordt heel veel bizar neergelegd voor allerlei foto's van huwelijken. Dus ja, dan kan ik me voorstellen. Maar het heeft ook wel weer iets mis. Nee, oké. Mijn hele medelijden met die man is inmiddels ook weer weggezakt. Nu ik weer aan dacht dat hij mij.
Hij wilde jou gewoon tellen.
Meerdere poten uit wilde draaien. En de publieke omroep waar ik toen werkte. Voor
jullie hebben niet
een
betaald,
interview.
Toch?
Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Maar dus tot zover. Schettino.
Abbandonata. Do you wanna think twice? Perché vuoi fare una vita nuova senza me?
Ja, het allerlaatste seizoen van Gomorra, het vijfde seizoen. Staat nu op Netflix. Ik heb het gezien. Ik was er even afgehaakt bij het derde en het vierde seizoen. Volgens mij halverwege het derde seizoen heb ik het geloof ik even opgegeven. Het vijfde seizoen komen eigenlijk de. Ja, Jenny Savastano en Ciro Di Marzio komen weer terug. Dat zijn eigenlijk de hoofdpersonen, aartsvijanden, maar ook broers tot elkaar veroordeeld, komen weer lijnrecht in elkaars leven en lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Ah, ja.
En het is een soort Griekse odyssee die tot een einde komt. En ik vond het prachtig.
Echt waar?
Ik vond het prachtig qua script, qua dialogen. Ik las ergens in een Amerikaanse recensie dat er geen serie is die zo goed is, ook in stiltes en blikken tussen hoofdpersonen.
Ja, dat herken ik wel.
En dat zit er heel erg in. En het is ontzettend rauw. En iedereen die denkt aan Italië met mooie Toscaanse pleintjes en lieve omaatjes die de wassen aan lijnen hangen. Hmm. Nou, die komen behoorlijk van een koude kermis thuis als ze Gomorra kijken.
Ja, want even voor de mensen die het niet kennen, het gaat over de Camorra.
De Gomorra, de Italiaanse maffia.
Ja.
De achterstandswijken van Napels, waarin er weinig andere keuze is dan meedoen met de georganiseerde misdaad, met kleine criminaliteit, met overvallen, vooral veel met drugsmokkel, je bij clans aansluiten. Het is prachtig. Het is ook een interessante serie, want er is veel kritiek op geweest. Het zou geweld verheerlijken. Het zou bepaalde wijken in Napels een hele slechte naam
daarvan
hebben gegeven. Het zou kopieergedrag hebben opgeleverd.
Ben je het daarmee eens?
Nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens.
Kopieergedrag? Want het is ook wel bekend dat sommigen het naspelen. Of dat ze vereerd zijn met een plekje als ster in zo'n show. Even in zo'n serie.
Ja,
dus dat is het ene het andere voedt. De werkelijkheid voedt de fictie, maar die fictie voedt soms ook de werkelijkheid.
Dat zou best
omdat
kunnen.
Omdat sommige mensen, volgens mij heb jij me dat zelfs ooit een keer verteld, dat zo'n hele maffiabaas ergens daar bij Scampia of God knows waar zijn huis had nagebouwd volgens Il Padrino.
Ja. Ja,
dus dat is dan weer de werkelijkheid die de film nadoet. Weet je wel? Dus het zal elkaar wel een beetje beïnvloeden.
Het zal elkaar zeker beïnvloeden, maar ik denk dat niemand op het slechte pad raakt of ergens bijblijft omdat het in een serie speelt. Nee. Het zal zeker ook een soort een soort begrip zijn geworden, ook in die buurten. Zullen ook heel veel mensen van gebaald hebben. Maar ik denk dat het vooral een doorbraak is voor Italiaanse series die echt kunnen wedijveren met Breaking Bad. Met het niveau van Breaking Bad, zowel qua scenario's als qua camerawerk, qua muziek, nieuwe acteurs, prachtige beelden. Ja, het is niet. Het is geen romantische comedy, zeg ik er meteen bij.
Nee.
Maar ik zou het echt. Ja, je moet. Ik kijk niet alles, dan doe ik mijn handen voor mijn ogen als ik het allemaal wat te bloederig vind worden. Maar ik vind het echt een dat vijfde seizoen hebben ze zich in alles, acteurs, schrijven, camerawerk, in alles overtroffen. Dus ik heb er echt. Ja, ik moet ook heel hard huilen daarna toen het afgelopen was.
Oh, wauw. Want? Omdat je
omdat het heel dramatisch einde is. En ik vond het verdrietig dat ik van die personages afscheid moest nemen. Ja, daar kan ik heel sentimenteel van worden.
Wauw.
Ik ben overigens, gewoon zo'n labiel als een kanarie.
Je bent zo steady. Nee, maar overigens, heb jij al gekeken
naar...
Staat de la mano di Dio?
Nee, ancora no. Maar okay. Beloof ik je volgende week te hebben
gezien. Als je het gezien hebt, wil ik heel graag van jou natuurlijk horen. Want het is, voor de luisteraar van de Italië-podcast, sinds jaar en dag hebben Evelien en ik natuurlijk een dingetje als het gaat over de films van Sorrentino. Ja. Met name zijn voor mij magnus opus La Grande Bellezza.
Ja.
Vind jij iets minder grande, die Bellezza? En ik ben zo benieuwd, ook omdat het in Napels speelt, wat jij ervan vindt. En of je inderdaad hier... Ik werd daar weer sentimenteel van. Dan ben ik zo benieuwd, ben jij er door geraakt? Of denk je, ik werd weer pruttelend van ellende wakker?
Nee, ik ga het de volgende week gezien. En ga ik
naar kijken.
Dus het is echt een aanrader. En ik ben ook heel benieuwd, ook van alle tips die wij überhaupt geven, als mensen ze opvolgen, laat even weten wat je ervan vindt. Ben ik gewoon benieuwd naar, vind ik leuk om te horen.
Zeker.
Of mensen ze überhaupt volgen. Dat was hem alweer.
Zeker.
Ja, ik vond het goed om het eventjes weer over de Costa Concordia te hebben.
Even
te verwerken wat er 10 jaar geleden gebeurd is. En dat inderdaad Italië er toen heel anders bij lag dan nu.
Zeker.
Ander politiek gevoel, andere reputatie in de wereld.
10 jaar geleden, het kan snel gaan.
Wat gaan we volgende week doen? Ja, weten we dat al?
Nee, dat weten we nog niet. En daar hebben we nog een redactievergadering voor.
Oh ja, en als stagiaires komen we ook weer met input, toch? En
zeker,
ideeën.
Ja. En we hebben natuurlijk nog een shortlist, maar die moeten we even langs elkaar leggen.
Ja.
Om ervoor te zeggen, allerlei happenings. We gaan iets met de Oscars doen. Er komt nog iets over Sophia Loren. Fiat wordt nog behandeld. Maar we moeten het er even goed over hebben.
Oké. Wil je nog meer afleveringen in de tussentijd luisteren van de Italië-podcast? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Je kunt ons volgen op Instagram, Italië-podcast. En ons mailen op italiëpodcast@gmail.com. Nergens staan er umlauts op Italië in de adressen. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.